Gemeente, wij zijn stil tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 43. Psalm 43, de verkondiging, die gaat over Genesis 40. In Wijk bij Duurstede ben ik weer bezig met het verhaal van Jozef. En vandaag was juist aan de beurt Jozef die in de gevangenis zit in Egypte. En wat hij daar zo beleeft met die bakker en die schenker. En aan het eind dan zit hij nog steeds in de gevangenis. Ik denk voor velen van ons een heel bekend verhaal, maar anders moet u maar heel goed luisteren bij de lezing straks en in de verkondiging. Psalm 43 is zo'n psalm van iemand die gevangen zit, die onschuldig gevangen zit. En daarom gaan we die psalm nu zingen in zijn geheel. Ja. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God in de hemel, barmhartige Vader van Jezus Christus, wij komen stil tot u in deze middagdienst, op deze dag die gewijd is aan u en aan uw dienst. Heere, wij danken u voor deze psalm die we samen mochten zingen. En die ons zo meeneemt door alle diepte heen, maar tegelijk ons moed geeft, omdat uw licht voor ons uitgaat en ook naar ons toekomt. En wij beseffen dat licht, Heer Jezus, dat bent u. Dat bent u altijd weer, hoe donker, hoe gitzwart soms een nacht over ons valt. En hoe verslagen en verbijsterd wij er soms bij neerzitten. O Heer, wij danken u dat het dan weer zondag is. En dat u ons verzamelt rondom uw woord. Dat u ons uitnodigt om uw aangezicht te zoeken. Dat u een God bent die dat wil, dat u uw aangezicht ons vriendelijk toe wil wenden en luisteren. Als wij tot u zeggen, onze nood, onze verbijstering soms. Over wat er gebeurt, zeker deze week. En zeker als we ook mensen zo kennen of gewoon verhalen hebben zitten lezen in de krant. Heere, wij danken u dat u die God bent die elke keer weer u meldt. En dat u uw aangezicht in Jezus ons laat zien. Juist dan, wanneer het donker is. En juist dan, wanneer wij denken, hoe kan dat allemaal nou? U weet hoe wij ons leven gaan. U weet wat er, ja, u kent het verhaal van ieder van ons, oud of jong, en wie we ook zijn, mensen die hier bij de gemeente horen of die wellicht hier zomaar te gast zijn vandaag. U kent ons leven en heren, dat geeft ons moed, dat u nauwelijks iets hoeft te zeggen. En dat geeft ons ook vrijmoedigheid om alleen maar te vragen. Heer, zie ons en ken ons. En laat uw woord ons zo gezegd worden en verkondigd worden dat wij u ontmoeten. Dat wij zien wie u bent. In uw majesteit, in uw onbegrijpelijkheid. Maar vooral ook in uw bewogenheid met mensen. En dat u een leven leidt, ook al is dat heel, heel verborgen. Wij bidden u om geloof. Dat u ons ziet als wij bidden. Dat u ons kent wanneer wij wakker liggen. Dat u ons voorgaat als wij de weg niet meer weten. Dat u ons bidden hoort. Wie we ook zijn. Heere God, zo willen we u bidden vanmiddag. Ja, dat u met uw geest in ons midden komt. Dat wij merken dat uw woord niet zomaar een verhaal is uit de Bijbel. Een mooi verhaal of een leerzaam verhaal, maar dat het uw woord is, dat u daarin zelf het woord neemt en ons wil zeggen wie u bent en hoe we er met u aan toe zijn. Schenk ons uw Heilige Geest, geef ons een geopend hart, een ontvankelijk hart, een hart dat heel gevoelig is om woorden van u te horen, was maar één woord, van licht, van liefde, van belofte, van hoop, misschien ook wel van correctie. Dat hebben we ook nodig. Wij bidden u samen. Mag dit een heel goed uur zijn. Als wij zingen, als wij bidden, als wij luisteren. Kom u in ons midden en zegen ieder van ons. Wees met hen die meeluisteren, wellicht nu of straks. En zorg voor uw woord. Hier, overal. In ons land, in onze wereld, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn. Heren, wij bidden u dat in de naam van Jezus Christus alleen, uw lieve Zoon, onze Heiland. Amen. Wij lezen uit de Bijbel Genesis 40 en wij zingen als overgang naar de verkondiging Psalm 146, 1, 2, 3 en 5, 1, 2 en 3, prijs de Heer met blijde galmen. 1, 2 en 3 en 5, het is de Heer die het rechterarmen der verdrukte gelden doet. Ik heb begrepen, er wordt eerst gecollecteerd, dus we gaan eerst lezen uit de Bijbel, dan worden de collecten ingezameld en dan zingen we samen Psalm 146 ter inleiding op de verkondiging. Genesis 40. Genesis 40, ik begin te lezen bij 39, vers 21. Dan heeft Jozef in het huis van die Potifar dat hele avontuur beleefd met die Potifera. En dat is hem duur te staan gekomen. En zo is hij in de gevangenis beland. En daar begin ik nu te lezen. Genesis 39, vers 21. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. En hij gaf Jozef genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, dat deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met Jozef was. En alles wat Jozef deed, dat liet de Heere voorspoedig verlopen. Na deze dingen gebeurde dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zonderden tegen hun heer, de koning van Egypte. Zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. En hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat. En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Ze zaten geruime tijd in hechtenis. En in één nacht hadden ze beiden een droom, ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef 's morgens bij hen kwam, keek hij hen aan en zie, ze waren ter neergeslagen. Hij vroeg aan de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn heer in hechtenis zaten: waarom staan jullie gezichten vandaag zo treurig? Ze zeiden tegen hem: wij hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen: is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom. En hij zei tegen hem: zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me. En aan die wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En de beker van de farao was in mijn hand en ik nam die druiven en ik perste ze uit in de beker van de farao en ik gaf die beker in de hand van de farao. Toen zei Jozef tegen hem: dit is de uitleg. Die drie ranken die staan voor drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker was. Maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. En bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis wegkom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Toen het hoofd van de bakker zag dat Jozef een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef: ik had ook een droom. En zie, er waren drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao, het werk van een bakker. Maar de vogels aten ervan uit die mand bovenop zijn hoofd. Toen zei Jozef: dit is de uitleg. Die drie manden betekenen drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u aan een paal hangen en de vogels zullen uw vlees van u afeten. Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat de farao voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte. En hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakker is een hoge plaats, te midden van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij weer de beker in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Dit is het woord van God. Amen. Na de preek zingen we Psalm 89, 1 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, 1 en 8 na de preek. Voor de preek heb ik vooral een streepje gezet bij die opmerking, die vraag van Jozef aan de schenker. Een hele emotionele verzoek. Smeekt de man zo'n beetje. Vers 14. Daar hoor je Jozef zeggen, denk aan mij. Wanneer het u goed zal gaan, bewijs mij toch goede tierenheid. En vertel over mij aan de farao. En maak dat ik uit dit huis wegkom. Het laatste vers, het hoofd van de schenkers, dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. In de NBV, heb ik ook nog even opgeschreven, in de NBV klinkt dat zo. Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat. En dat u me dan een dienst wil bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen. Zodat ik vrijkom. Gemeente van Jezus Christus, soms dan kan het leven je wel eens echt helemaal te machtig worden. Ik denk deze week heeft wel niemand van ons zonder ontzetting zitten kijken, zitten luisteren naar het nieuws. Wat zo naar ons toe kwam en ja, je houdt het niet voor mogelijk, zeg je dan. Maar even later, een dag later, dan komen er al namen en gezichten en verhalen. En je ziet ook beelden van die rampplek, hartverscheurende beeld. Vooral dat beeld met die knuffel, ik denk, nou, dat ben ik bang dat ik nooit meer vergeet. Hè? Knuffel, mijn kind. Hè? En dan gaat er heel veel door je heen. Tenminste, ja, zo gaat het met mij. Ik weet niet hoe het met u is, maar dan gaat er ontzettend veel door je heen. Zo aan het begin van de vakantie. Kijk, dat we in een gebroken wereld leven, dat weten we nou intussen allemaal wel natuurlijk. Hè? Maar zoiets, dan, nou ja, dan... Zoiets. Zou er boven nog wel opgelet worden? Zei eens iemand tegen me, die ook een geweldig, die vreselijk, iets vreselijk mee maakte. En die toen tegen mij zei, zou ze boven nog wel... Ja, die was kwaad natuurlijk. Hè? En bij zulke dingen dan voel je de boosheid ook opkomen, hè, bij jezelf. Ja, bij mij gaat het wel zo. Ik moest er gelijk aan denken. Ook in ons gewone leven, hè, dat is natuurlijk heel anders dan zo'n vliegramp, want dan gaat het met 300 tegelijk. En, ja, goed, hè, dus, maar ook in ons eigen leven heb je van die momenten dat je, ja, mensen zeggen dan, het is niet eerlijk, zeggen ze dan. Het is gewoon niet eerlijk dat me dit overkomt en zo. Hè. Niet eerlijk. Ik kan me soms zo bitter voelen, dominee. Ik kan zo'n meeling met mezelf hebben. Alsof het de zoveelste keer niet goed gaat op mijn werk, mijn baan, mijn relatie of mijn huis. Ik dacht, nu ben ik het eindelijk kwijt, maar nee, hij belde weer af. En dan is er weer iets met je kinderen. En als dat weer eens een beetje loopt, dan is er weer iets met je moeder. En zo blijft het. Houdt het nog wel eens op, hè? Wanneer houdt het op? Kijkt de Heere God nog echt naar ons om, hè? Zou bidden, ja, helpt dat nog ergens, hè? Luistert hij wel als je bidt? Ja, soms twijfel je toch zo'n beetje aan alles. Hè? Kijk, als ik het goed zie, zit Jozef op dat punt. Hij zit er helemaal doorheen. In de gevangenis in Egypte, dan klampt hij zich vast aan een andere gevangene, de schenker van de farao. En dan smeekt hij hem, hè, denk aan mij alsjeblieft. Hè, als u straks vrij bent, dan denk aan mij en doe een goed woordje voor mij bij de farao. Want ja, ik zit hier totaal onschuldig, ik ben ontvoerd, ik ben een verkocht mens, ik heb niks crimineels gedaan. Haal mij uit dit huis. En even later zegt hij zelfs, haal mij uit dit hok. Deze kuil, oude Statenvertaling. De oude Statenvertaling is het, deze kuil, deze afschuwelijke put, dit inferno, hè, onder de grond. Ja, en die paar woorden van Jozef, hoor je wel heel veel bitterheid, heel veel emotie, heel veel... Ja. Meneer, alsjeblieft, denk aan mij, zegt hij. Hè? Ja, op zich, zo'n opmerking, hè, die is op zich al heel schokkend als je dat eens even bij jezelf toelaat. Kijk, in de gevangenis zitten, dat was al nooit prettig. Ook vandaag niet, nee. Maar toen al helemaal niet natuurlijk. En al helemaal niet als je onschuldig in de gevangenis zit. Jozef was 28 jaar, zo ongeveer. En ja, hij gooit er hier alles in één keer uit. Dus ja, voor het geval dat nog iemand even dacht dat Jozef als hulpje van de politiechef alle dagen vol geloof en toewijding het eten liep uit te delen, hè, bij de gevangenen, al neuriënd, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe of zoiets. Nou, als je deze kreet van hem hoort, dan ben je ineens wakker. Hè, en denk je, oh ja, oh ja, oh ja. Haal me eruit. Hoor je hem zo, ja, bijna huilend, hè, hoor je hem dat zeggen. En wat gebeurt er? Nou, op de derde dag, dan gaan de dingen exact zoals Jozef heeft gezegd. Maar die schenker, eenmaal weer in zijn mooi pak, die dacht niet meer aan Jozef. Hij vergat de arme jongen. En zo loopt dit verhaal dus uiteindelijk zo af. Hè, dat Jozef aan het eind van dit hoofdstuk, en dat hij eindelijk geen centimeter opgeschoten is. Hij is alleen een frustratie rijker geworden. Hij zit nog steeds in de gevangenis. Eindelijk zit hij nog dieper in de gevangenis. En je denkt, ja, waarom is dat nou? En waarom? Vergeten door die schenker. Ja, als je zo vergeten wordt, dan lijkt het net alsof je door God vergeten wordt. Zo voelt dat in elk geval vaak. Hè? En dan denk je wel eens, wordt er boven ook nog opgeleid. Ja, ik zeg het voorzichtig natuurlijk, maar. Zo voelt dat, hè, als het leven zo hard over je heen rolt. Want ja, voor Jozef was dit natuurlijk dé kans om weg te komen. Hij verkocht dus zijn broers naar Egypte en vervolgens op een hele gemene manier erin geluisterd door een rijke mevrouw. Die met een man die nooit thuis was, ook wel eens ergens aan toe was. En nou ja, zo was Jozef totaal onschuldig in de gevangenis beland. En die gevangenis, ja, dat was een afschuwelijke locatie, vaak onder de grond. Waar de echtgenoot van die mevrouw dan ook nog de baas was. He, want he, dat is toch wel een beetje de gedachte. Het is ook opvallend dat Jozef geen proces krijgt. He, in die tijd was het zo, je zat nooit lang in de gevangenis hoor. Daar hielden ze geen kostgangers. Je werd gevonnist en zo. Hand eraf of hoofd eraf, weet ik wat. Maar in ieder geval, je bleef er niet lang. Maar die Jozef die krijgt geen proces. Dus je merkt wel, die Potifar, die houdt de zaak ook liever onder de pet. He, dat hoeft allemaal niet in de krant wat er allemaal gebeurd is. In die gevangenis ging het Jozef, hè, wij zouden zeggen, niet slecht. Overigens, hè, want God was met hem. Dat zegt de Bijbelschrijver een paar keer. De Heere was met hem. En zo viel hij op. En toen kreeg hij een baantje en ook een belangrijke verantwoordelijkheid. En hij kon zich vrij bewegen. Maar ja, het bleef natuurlijk een verschrikking. Een gevangenis is een gevangenis. Die man had maar één gedachte natuurlijk. Hoe kom ik hier weg? Hè? En toen kwam die kans. Op een dag werden twee bijzondere gevangenen opgesloten. Twee VIP's, zouden we zeggen. Het hoofd van de bakkers en het hoofd van de schenkers. En omdat het onderzoek kennelijk nog liep, kregen die een bijzondere detentie in het huis van de directeur. Dus niet meteen in het inferno. En daar in dat huis werden ze toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van Jozef. Ja, voor Jozef was dat natuurlijk dé kans om nu weg te komen. Hè? Voor zo'n kans bidden mensen, dat ze zo'n kans krijgen. Was dit niet Gods plan om via een van deze mensen vrij te komen? Heeft Jozef zo zitten denken, zo zitten bidden? Hè? Dat zou best kunnen. En soms, ja, soms heb je Gods draaiboek al min of meer in je hand. En moet de Heer God eigenlijk alleen nog maar uitvoeren, hè, en implementeren. Hè, zoals jij of wij geloven, hè, dat het zou moeten gaan en zou kunnen gaan. Eigenlijk heel simpel. Voor God heel simpel om het te doen. Hè? Maar waarom doet God het dan niet? Best ingewikkeld. Waarom doet God het dan niet, hè? Nou, laten we eerst nog eens even goed luisteren naar dit verhaal. Hè? Op een morgen, zo horen we, merkt Jozef dat die twee hoge functionarissen, dat die er slecht uitzien. En ja, zijn er twee die beide iets fouts hebben gedaan. Hè? Zo begint het verhaal. Hè? Letterlijk staat er dat ze beide gezondigd hebben tegen de farao. Dus zo staat het letterlijk. En ja, dan moet je denken aan iets wat misgegaan is op het ministerie van Landbouw. Het heeft de farao misschien ook direct geraakt, beschadigd. Ging het om fraude? corruptie, moet je denken aan een vorm van vergiftiging, complot. Wie is de boef? Hè? Is de bakker de boef of is de schenker de boef? Of zijn ze allebei de boef? Nou ja, op een morgen kijken ze allebei heel somber. En dan, ja, wat is er? Vraagt Jozef, hè, die meteen in de rol schiet van een gevangenisdominee. Heel belangrijke rol trouwens. En die zeggen dan tegen hem, die twee, ja, we hebben allebei een ontzettende nachtmerrie gehad. En nu zitten we met het probleem. Hè? Nu zitten we met een probleem dat we niet even bij een vakkundig droomspecialist langs kunnen gaan. Want in Egypte had je die, bij wijze van spreken, op elke hoek van de straat. Als je een droom had, dan kon je die raadplegen en die legde dan wel uit wat de boodschap was. En natuurlijk vooral als je met een proces te maken was je wel geïnteresseerd in die boodschap natuurlijk. Hè? En ze zeggen, ja, wij kunnen er niet uit en we kunnen geen specialist raadplegen. En wat zou er nou wezen met die droom? Nu had die Jozef dus ook iets met droom, hè? Dat weten we wel. En hè, daar, zo begint het Jozef verhaal een beetje, hè? Dat hij bij zijn vader Jacob, dat hij droomde, hè? Dat hij minstens 2 keer een droom had. De ene keer dat al die broers als knipmessen voor hem bogen, en toen werden ze ook jaloers en toen ging dat helemaal fout. En de tweede keer dat zelfs de maan, de zon en de sterren, dat hij zich ook allemaal voor hem neerboog. Tenminste, dat was zijn eigen uitleg erbij, dat ze allemaal voor hem zou buigen en zo, hè. Had in die tijd ook wel een beetje arro geklonken, hoor, denk ik. En zelfs zijn vader die kon er niet goed tegen. Nee. He, want je kan dan een hele lieve jongen hebben, maar soms denk je, nou was het me een beetje te bar. He. Maar goed, hij had iets met dromen, he, die Jozef. Hij had er wel iets mee. En nu hoor je hem helemaal niet arrogant. Nu hoor je dat hij tegen ze zegt, ja, de uitleg is van de Heere God. Oké. Ja, nou, vertel het mij maar. Misschien wil God mij inzicht geven. He, dat kan. Nou, dan komt dat verhaal. Dan komt die schenker met zijn verhaal. Die begint. En dan merk je in die droom, dan valt er heel veel, hè, van een paar keer dat getal 3. 3 ranken, 3 dagen. Hè. Nou ja, dat zal in de uitleg van Jozef, die kennelijk meteen de uitleg van de Heere krijgt, dat hij die ziet van Gods wegen. En vooral dat 3, dat is heel belangrijk. Over 3 dagen, dan zal er een beslissing vallen, zegt hij, Jozef. En de derde dag, trouwens, dat is in de Bijbel altijd de dag van de beslissing. Moet je maar eens opletten. De derde dag, dan gebeurt het. En dat is in heel veel verhalen zo. Dat op de derde dag, dat is vaak, dan vallen beslissingen over leven en dood op die derde dag. Ja, dat is hier ook zo. Ik kan je een hele hoopvolle uitleg geven, zegt Jozef tegen die schenker, als die uitverteld is. Over 3 dagen dan zal de farao u verhogen, herstellen in uw hoge ambt. En u zult weer de overste zijn van de schenkers als voorheen. Dus ja, relax, wees gerust. Hè? En dan meteen, ja, dan hoor je die Jozef met die vraag. Hè? Dan meteen zegt hij, alsjeblieft meneer, haal me hier uit die vreselijke kuil weg. Want mij is het lot zo tegen. Ik ben gestolen. Hij zegt het heel, hè, ontvoerd. Hij zegt het heel intensief, hè. De oude Statenvertaling, die vertaalde in de tijd met, ik ben dieflijk ontstolen. Een hele mooie vertaling. Ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën. Dieflijk ontstolen. Helemaal kloppen doet het niet trouwens. Het klopt niet helemaal, want hij is gedumpt. Hij is verkocht door zijn broers, die niet wilden dat hij de familieleider werd. En ja, dat soort culturen, dan als je iemand in de weg ziet, verkoop je zo weg ermee. Al is je broer. Dus het klopt niet helemaal. En hoe het precies gegaan is, nou ja, dat vertelt hij niet. Dat doen gevangenen trouwens heel, dat doen gevangenen ook zelden, hoor. Het hele verhaal vertellen, zou ik maar zeggen. Hè. Ja, trouwens gemeenteleden ook niet, hoor. Die vertel je dan ook eens iets en dan een jaar later hoor je nog iets. En een jaar later hoor je nog. En dan denk je, man, als je nou eens alles meteen weer had verteld. Hè. Ja, zou dan eens wel helpen, hoor. Als je nog heel je verhaal gelijk eens vertelde. Hè. Ja, dat doe je niet natuurlijk, nee. En over die vrouw van Potifar, hè, dat hij door die vrouw erin geluisterd is. Nou, dat gaat hij natuurlijk helemaal niet vertellen. Want als je met zo'n verhaal, dan legt geen enkel IND-ambtenaar, ik hoop niet dat er hier nou iemand zo zit, maar geen één IND, die leg je op het stapeltje van de kansrijken met zo'n verhaal. Dus dan hou je ook je mond over natuurlijk. Maar de bitterheid, hè, die is er niet minder om. Haal me hier alsjeblieft weg, zegt hij. Hè. Hij zegt dat 2 keer. Letterlijk zegt hij, gedenk mij. Gedenk mij bij uzelf en gedenk mij bij de koning. Gedenk mij bij de koning. Ja. Heel menselijk, heel menselijk. Tegelijk denk je, ja, hij klampt zich wel erg vast aan die schenker, hè, vind je niet? Hij klampt zich wel erg vast. Meneer, alsjeblieft. Nou, en hij doet het zelfs zo, hè, dat hij zich aan die schenker vastklampt, dat je de indruk hebt dat Jozef, de hoofdmanager van de bakkers, dat hij bijna geen oor of hart nog voor die man heeft. Ja, die man die wil natuurlijk ook een mooie uitleg. En in zijn naïviteit denkt hij dat die droomuitlegger daar nog een draai aan zou kunnen geven. En die begint opgewekt ook zijn verhaal te vertellen. Ja. En weer de getal 3. 3 volle korven met gebak. Hè. Maar ja, de vogels pikken het eruit een en ander weg. En wat is dit nou? Ja, Jozef hoeft kennelijk deze keer ook niet lang na te denken. Kennelijk ziet hij ook meteen wat de betekenis is. En dan hoor je me ineens keihard, zegt hij tegen die man. Ja, ook voor jou wordt de derde dag beslissend. Hè? Ook voor jou. Ook jou zal de farao verhogen, maar wel heel anders. Want jij wordt opgehangen aan een hoge paal. De derde dag. Ja, dat wordt leven en dood. And that's it. Hè? Kennelijk. Dat is wel heel hard, hè. De helder, ja, maar ik ben weinig pastoraal, zegt hij. Heel weinig, nee, niet pastoraal. Daar zou je toch maar zitten als bakker, hè? En aan hem heeft Jozef natuurlijk ook geen enkele vraag meer, hè? De schenker, op die man vestigt hij natuurlijk zijn hoop. Maar die bakker, ja, die bakker. Die schenker, gedenk mij, bewijs me je vriendschap, dat kan ik ook vertalen, hè? Je liefdevolle verbondenheid, je goede tierenheid, hè? Dat is. Haal me uit dit hol. Hè? En die bakker, nou, hopelijk heeft hij een paar dagen een ander naar de man omgekeken, denk je dan even. Maar in het Bijbelverhaal speelt het allemaal geen rol meer. Nee, in het Bijbelverhaal dan speelt alleen maar die derde dag. Hè? Die derde dag. Op de derde dag gebeurt exact wat Jozef heeft verteld, uitgelegd. En ja, die farao heeft een feestje vanwege zijn verjaardag. En dan laat hij die schenker uit dat inferno omhoog komen. En die wordt verhoogd. Die zit hij terug in dat hoge ambt. Hè? En die bakker die laat hij ook omhoog komen. Maar die wordt opgehangen. Hè? En vreemd. Ja. Nou komen we ook wel bij een heel belangrijk punt in dit verhaal. Vreemd is nou dat er wordt niet gezegd of die bakker inderdaad de boef was. He, dat die bakker de schuldige was, of dat die bakker de meest schuldige was. Er wordt niks over een onderzoek gezegd. Alleen maar de farao, zo besloot de farao. Kennelijk tot meerdere glorie van zijn verjaardag. Ja, dat is gewoon puur willekeur, hè. Puur willekeur. Voor de een genade, voor de ander het oordeel, hè. Voor de een omhoog en de ander aan die pa, hè? Zo ongeveer, ja. Ja. Verjaardag. Een verjaardag. In de Bijbel lees je niet zo vaak iets over een verjaardagfeestje. Hè? Behalve dit nog één keer. Hè? Ik weet niet of je het weet. Hè? Herodes. Toen ging Johannes de Doper zijn hoofd eraf. Dus twee keer in de Bijbel. Met, ja. Van de Bijbel mag je het heel rustig doen op je verjaardag. Denk ik. Dat zal in mijn hoofd hebben. Hè? Ja. Ja, maar die schenker die denkt dus niet meer aan Jozef. Hè? Zo loopt het af. En ja, ik dacht, natuurlijk denkt die man niet meer aan Jozef. Hij is hem niet vergeten hoor. Nee, hij denkt er gewoon niet meer aan. Kijk, hij wil die farao natuurlijk niet herinneren eraan. Dat hij nog wel eens in de gevangenis heeft gezeten. Dat hij toen iemand bent tegengekomen. En dat hij voor die, ja, hij gaat die farao niet vertellen dat hij in de gevangenis zat. Zometeen is die man weer, ja, heeft hij weer een feest en dan moet er weer iets gebeuren. Hij past wel op, hij zegt natuurlijk niks. Wel hard voor Jozef. Heel hard. Hoe heeft die man dat verwerkt? Het is toch om gek van te worden. Het is toch iets om je geloof totaal bij te verliezen. Vergeten door die schenker, hè, dan zal Jozef ook intens gevoel gehad hebben dat hij, hè, door God verlaten, vergeten. Wordt er in de hemel nog wel opgelet? Abba, Vader, u alleen. Ja, we hebben het over. We hebben het nu eigenlijk over. Of had Jozef meer vertrouwen op God moeten hebben dan op mensen? Ja, misschien. Hè, hij, ja, ik zei al, hij hangt zich wel erg aan die man. Hè. Maar ja, dat is ook wel weer heel menselijk. En dat hoeft de Heer God toch bij wijze van spreken ook niet te storen. Of gaat de Heer God, ja, nu komen we wel bij het punt natuurlijk, hè. Of gaat de Heer God zelf ook min of meer zo te werken als zo'n farao, hè? Gewoon willekeurig. Op de een heeft hij een oogje en dus genade en, voorspoed en de ander kijkt hij weg. En de een dit en de ander dat. Het ene vliegtuig komt aan en de ander stort neer. En het een komt nog net, stapt hij nog net uit en voordat het weggaat. De ander die was nog net ingestapt op die lege stoel. En is God ook zo? Zo willekeurig? De een dit, de ander dat? Nou nee. Zo is de Heere God niet. En ik durf het nog even heel duidelijk te zeggen. Integendeel, zo is de Heere God niet. Zo is de God van Israël niet. Zo is de God van Jezus niet. Absoluut niet. De Heere God die neemt juist altijd, ja, die heeft altijd een zekere voorkeur voor mensen die onderliggen, die bang zijn, die naar beneden vallen. Die soms in een inferno terechtkomen. Die soms in een kuil liggen van een heel slecht huwelijk. Of die in een burn-out verzeild geraakt zijn. En juist bij die mensen die zich verlaten vergeten. Daar is de Heer juist ontzettend dichtbij. Ja, God neemt het bij voorkeur altijd op voor dit soort mensen. En ook Jezus zie je altijd daar actief bij. Van die mensen waaraan geen eer te behalen is. Zouden we, daar zie je Jezus altijd, hè. En hier in dit verhaal ook, bij Jozef, God is met Jozef, ja. Dan lees een paar keer, God is met Jozef. En het is wel heel verborgen natuurlijk. Hè. Je moet wel heel veel geloof hebben, hè, om God hier aan het werk te zien. En toch zit het ook ergens heel diep in dat verhaal. Hè, dat God een God van compassie is. Van ontferming. Over mensen. Gewoon over mensen. En bijzonder over mensen die om hem verlegen zijn natuurlijk. En die denken, Heer, u let er nog wel op me. Hè? Ja. Want ja, waarom werd nou juist die schenker begenadigd en die bakker gevonnist? Kijk, van die twee dromen, daar zal vandaag een droomspecialist, hè, met een beetje Freud en een beetje Jung in zijn hoofd ook wel wat van kunnen maken, denk ik. Nou, ik denk dat ik zelf ook wel een eind kom, hoor. Maar de vraag is natuurlijk, was die bakker nu een groter zondaar dan die schenker? Of is die bakker een groter sukkelaar dan die schenker? Dan kun je dat nou uit die droom opmaken? Het wordt niet gezegd. Het lijkt. Ja, het lijkt puur willekeur. En zo'n farao, als ik een mens, zo'n Poetin bijvoorbeeld, die gaat hoor. Huh? Die gaat. Is God ook zo? Nee. En toch, hoe zit het dan? Hè? Het geeft ons in elk geval moeite. En wij zeggen al gauw, dit is niet eerlijk. En daarom is er haast altijd een poging gedaan om die bakker te beschuldigen. Hè? Die bakker die zal wel de boef zijn. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op de basisschool zat, de eerste klas. En die juffrouw dat verhaal zat te vertellen over die bakker en die schenker. En dat ik dacht, ja, die bakker die was natuurlijk ook de boef. En dan, nou, dat staat er helemaal niet. Dat staat helemaal niet, dat die bakker de boef is. Dat hebben wij ervan gemaakt, want dan klopt het weer met ons rechtvaardigheidsgevoel natuurlijk. Nou, dat klopt weer helemaal. Ja, maar dat staat er niet hoor. Maken we ervan. Ja, hoe zit het dan? Ingewikkeld zeg. Ja, heel bekend, hè, zo niet berucht is dat verhaal. Van een preek van professor Den Hartog, bijna 100 jaar terug. Amsterdam. Een hele aparte prediker was dat, die professor Den Hartog, hè. En die preekt ook eens over, hier over dit verhaal. En die zag in dat verhaal vooral twee typen van mensen. Twee typen van mensen. Die schenker zei, ja, dat is een schenker. En als schenker, dan zit je al gauw goed bij God. En een bakker, dat is heel anders, die kneedt het deeg, zou ik maar zeggen. Die kneedt het deeg en de dingen van het leven is hij maar eindeloos aan het kneden. En dat kneedt hij naar zijn eigen toe natuurlijk. Hè? En die schenker, ja, dat is een uitdeler. En die bakker, dat is een inhaler, dat is een graaier. En daarom. Ja. En na die preek in zijn gebed, dat heb je misschien wel eens gelezen, in zijn gebed, toen bad de hart op de woorden, o Heer, hang alle bakkers op. Nou, die Bacchus, die waren kwaad in Amsterdam. Die waren zo verschrikkelijk kwaad. Hè. En dan werd een ontzettende ruil werd dat. Hè. En terecht natuurlijk. Omdat je zo het geheim van genade en oordeel over een mens, dat je dat helemaal zo langs de lat legt van zo'n moralistische lat. En gelukkig dat Heer God niet langs die moralistische lat oordeelt, maar dat hij er vaak dwars doorheen komt met zijn genade. En dat is toch ons geluk, hè? Dat is toch ons, dat is de evangelie, dat God zo is. Gelukkig maar, dat God niet langs die moralistische lat gaat, hè? Misschien, trouwens, misschien kan je zeggen, ligt rond die schenker en die bakker dan wel iets op van Gods genadige trouw. Hè, waarop Jozef bij die schenker, hè, te vergeefs, waarom die een vergeefs beroep deed. Want waarom werd die schenker nou begenaan, die bakker niet? Hè? Kijk, je zou kunnen zeggen, die bakker... Die bakker is natuurlijk veel belangrijker dan een schenker. Laten we eerlijk zijn. Brood, dat is noodzakelijk. Wijn kan je missen. Ja, maar de Heer God, die draait de dingen weer om. Met een woord van Jezus, de laatste, die worden de eerste. En de eerste worden de laatste. En zo worden die schenkers van laatste de eerste. En die bakkers van eerste de laatste. Ja. En dus, ja, zo ben je een droomkandidaat, zo ben je een droomspeler, zo ben je een droomcoach, maar even later, ja, dan verlies je en dan gaat je hoofd eraf. Hè? Even sta je op het podium en de andere dag, dan ben je, ja, dan zie je al in de bezemwagen en je haalt de tent niet meer en zo. Ja, zo zit het leven, maar zo gaat het toch. Hè? Jozef is de gezegende onder zijn broers, hij is de gezegende van zijn vader, hij is ook de gezegende van de Heere God, hè? Maar van eerste wordt hij een laatste. Ja, zo gaat de Heer God nou heel de schrift door, zijn weg, met Israël, met de volken. He, Israël is Gods eerste onder de volken, absoluut, nog altijd. He, maar laat ze zich daar ook niks verbeelden. Want ga je iets verbeelden, dan is altijd de kortste weg naar de put. He, ga je iets verbeelden over genade, dan zit je zo in die put, in dat gat van Jozef, zou ik maar zeggen. Iets wat ze in Israël ook vandaag heel goed moeten realiseren. He, voor de regen heb zit je in de put. Ja, maar als het nou steeds zo gaat, als God nou eigenlijk altijd weer kiest voor die mensen onder, waar eindigt dat dan uiteindelijk? Met al die schenkers en bakkers die wij mensen toch ergens allemaal zijn, toch? Hè? En waar eindigt dat dan? Ja, het kan maar op één punt eindigen volgens mij. Hè? Dat kan maar op één punt eindigen, gemeente. Ja, heb je goed, bij de Heer Jezus natuurlijk. Bij Jezus en wie God zelf ten laatste naar ons toe kwam. En wie de Heer God uiteindelijk zelf de laatste, de allerlaatste plek innam. Hè? Dat deed de Heer God zelf. Hè? Die nam de laatste plek in en aan het kruis. Hè? Aan het kruis. Verhoogd. Als de schenker. Aan het kruis. Als de bakker. Ja, als de bakker. En zo genade en oordeel in één gebeuren om Jezus heen. Jezus in de huid van die schenker en van die bakker gekropen. En dan is het natuurlijk heel opvallend dat als je naar het kruis van de Heer Jezus kijkt, dat daar ook links en rechts iemand hangt. Hè? En dat die ene, weet je nog, gedenk Heer, gedenk mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dat Jezus meteen zegt, absoluut, absoluut, ik denk aan jou. Ik blijf aan jou denken tot in het paradijs. Vandaag met mij, voor altijd met mij. Jezus vergeet niemand. Jezus blijft aan die man denken. Tot in het paradijs. En dan op de derde dag, ja, nog eens, hè. Dan laat de Heer God zien dat hij dat genade roemt tegen het oordeel, om die uitdrukking eens te gebruiken. Genade roemt tegen. Voor schenkers en bakkers. Voor eerste en laatste. Voor Jozef en voor zijn broers. Voor Jozef en voor Egypte, voor Israël en voor de volken en de Palestijnen, noem maar op. Daar op Golgotha, daar is gebeurd. Hè. Eens en voorgoed. Voor schenkers en voor bakkers. Hè. Gerrit Achterberg, die heeft het dus zo gezegd. Op den heuvel Golgotha mogen ik zingen vinden. Met hemels materiaal. Voor dieven, hoeren, honden, moordenaars, altemaal en mijzelf in het bijzonder. Ja. En zoiets moet je bij dit verhaal over die bakker en schenker denken. Jozef wordt door die schenker vergeten. En zo zit hij nog een hele tijd in dat donkere gat. Maar hij is niet vergeten door God. Hij let op ons, jazeker. Er valt geen muster aarde, zegt Jezus, zonder was er al. En u gaat vele... Ja, maar Heer, er vallen wel veel mussen. En soms een heel vliegtuig. En... ja. En als wij zoveel mussen te boven gaan, waar zijn uw handen? Ja, dan moet je wel geloof hebben. Hè? Ja, met je vragen een plek weten, gelukkig, dat weten we. Hè? En vooral weten die derde dag, en dat is de dag, dat is Pasen. Dat is Pasen. Daar ligt toch het antwoord op al dit soort vragen. Pasen. De derde dag. Hè. Ook voor Jozef, want ja, 2 jaar later dan gebeurt, gaat het verhaal nog eventjes verder. Heel snel even. Ja, de 2 jaar later dan is er zo'n moment dat die farao droomt. En dan wordt Jozef uit die gevangenis gehaald. En dan blijkt dat hij ineens heel dicht bij die farao zit. Hij hoeft maar, ze halen hem omhoog en hij moest nog even scheren. En dan is hij alweer bij die farao. Dus ja, dat heeft God kennelijk gelouterd. Hè? Gelouterd is hij wel door het leven. Uit het donker in het licht gebracht. Ja, zo gaat God heel vaak zijn weg. Voor ons gevoel soms hard, hè? Jazeker, en onbegrijpelijk. En als je zegt, ik vind het niet eerlijk, Heer, ik vind het absoluut, ik begrijp het wel, ja. En toch, hè, naar dit verhaal, wees stil. Wees stil. Wees stil en wacht op God, ja, wacht op hem. Hè. Dus ja, alle reden natuurlijk om heel betrokken te zijn bij alle mensen die lijden in deze wereld, die verdriet hebben, die heel erg aangeslagen zijn. En een aantal van de apostelen die zeggen ook niet voor niks tegen ons, dat we ons moeten oefenen in meeleven met mensen. Maar vooral met mensen die ziek zijn of die in de gevangenis zitten of... Leef mee met Jozef. Jezus zelf zat ook in de gevangenis op een bepaald moment. Hè? En doe dat alsof je zelf gevangen was. Denk aan mensen die er diep onder doorgaan. Op de derde dag heeft God de beslissende slag geslagen. In de opstanding van Jezus Christus. Paas is onze hoop. Door alles heen, bij de grootste ellende. Dan denk je, wat ben ik toch blij dat het Pasen geworden is in deze wereld. He, en dat er hoop is voor deze wereld. Nou goed, zo laten we Jozef achter vanmiddag. Ja, of die zwaar gefrustreerd is misschien. Maar ik denk dat er ook momenten geweest zijn toen die man, dat hij toch iets gaan begrijpen. Hoe dat staat met die schenker. En hoe God zijn weg gaat. En als God zijn weg gaat, dan vind je dat nog zo ingewikkeld. Nee, maar Heer, u gaat uw weg. Hè? Ik ben nog in beeld. Ja, jij bent nog in beeld. En hij gaat zijn weg met jou. Dank u, Heer. Geef mij geduld. Geef mij geloof. Laat mij u zien aan het werk in mijn leven. En ook in deze wereld. Daarvan, hè, dat God trouw is, getuigt de opstanding van Jezus op de derde dag. Die derde dag houdt hij in de gaten. Hè. Blijf op die derde dag altijd letten. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen nu ons geloof belijden. En we zingen daarna Psalm 103, vers 1. Loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Psalm 103, vers 1, na de geloofsbelijdenis. Belijden we ons geloof. Laat een ieder met mij in zijn of haar hart zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere God in de hemel, lieve Vader van Jezus Christus, wij danken u voor deze verkondiging van het boek Genesis, van het Jozef-verhaal. En vooral Jozef in de gevangenis, zoals we vanmiddag hebben gelezen. Heren, wij danken u dat u niemand wil ophangen, geen schenker en geen bakker, omdat er één gehangen heeft in ons midden, Jezus Christus, de rechtvaardige. O Heer Jezus, wij danken u. Wij danken u voor uw offer. Wij zegenen uw kruis. En wij danken u voor uw opstanding, Heren, dat u bent opgewekt en opgestaan en dat u zo u weggegaan bent, tot in de hemel, tot voor en bij de troon van uw Vader. En dat u klaar staat om te komen, om ons te zien. En al die verborgenheid weg te doen en dat uw koninkrijk er is. O Heer, wij kunnen daar zo naar verlangen. Als we ons machteloos voelen, als wij denken, Heer, waar bent u? En dan danken we u weer voor deze heerlijke dag, toch, ja. En de psalmen die we zongen en wat we hebben gelezen. En dat we samen mogen bidden en u groot maken. En dat u een God bent niet van willekeur. Maar van genade, om Christus wil. Heer, wij bidden u voor al die mensen in onze wereld die lijden aan de willekeur van machthebbers. die in gevangenissen zitten en niet weten wat er nog beslist wordt, op welk verjaardagsfeestje misschien wel. En onder hen ook mensen die horen bij u, Heere, die gedoopt zijn in uw naam. En wij bidden u voor hen. Wij bidden u voor al die volken waar mensen zich niet veilig voelen en weten. En overgeleverd zijn soms aan de letterlijke chaos, zoals die mensen daar in Oekraïne. O Heer, deze aarde is toch van u en alle volken die zijn van u en die horen u te loven. Wij bidden u, schenk ons hoop uit uw evangelie. Ook uit dit verhaal, dat u uw weg gaat voor ons mensen met een majesteit die wij niet kunnen volgen, maar waarvan we zeker van zijn dat u genadig bent in het oordeel. En dat dat uw bedoeling is met mensen, met bakkers en schenkers. Zo bidden we voor elkaar. Heer, wilt u zelf de toepassing geven als we thuiskomen, daar zit nog over na te denken. Geef dat we goede conclusies trekken. Dat we in uw handen vallen, of we nou een bakker of een schenker zijn. Een uitdeler of een gaaier. Het zit allemaal diep in ons. Wees ons genadig. En wil u, Heer Jezus, ons aanraken met uw grote, grote, machtige liefde. Heere, zo bid u voor elkaar, zegen u deze gemeente. Wees met hen die we missen, die al op vakantie zijn, wil ze bewaren. Misschien zijn ze ook met vliegtuigen weggegaan. Wil met ze zijn, breng ze TZT ook weer terug. Misschien is onze vakantie net voorbij. Geef ons dan moed en zin en energie om weer aan de gang te gaan. Zegen u deze gemeente, zegen u die leiding geven deze gemeente. Wij bidden u voor dominee Van Roest. Geef hem vreugde om hier te mogen werken. Mag uw woord voor hem één grote inspiratiebron zijn om uit te delen. Wilt u zo zijn met ons en met uw ganse kerk. Wij danken u voor deze dienst. Wil onze dank aanvaarden, wil onze gebeden horen. Om Christus wil. Amen. We zingen nog één psalm, dat is psalm 118, vers 4. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulp biedt. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mij naar hateren zien. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouw op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, ga daarna heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jullie van de kleinste tot de grootste zijn vrede. Amen.